Goedemorgen. Mensen hier, mensen thuis. Boven de preek van deze ochtend staat Gods plan aan een zijden draad. En deze draad breekt niet, al lijkt hij bijna te breken. Deze draad breekt niet door de keus van één vrouw. Door de daad van één vrouw gaat Gods plan door. Het is een bijzonder verhaal. Het staat in Genesis 38. En we lopen er langzamerhand doorheen. Dus ik ga niet het hele verhaal lezen, maar we gaan er vers voor vers doorheen. Als je het op wilt zoeken, heb je even de tijd om Genesis 38 op te zoeken. Genesis 38, vers 1. Het gebeurt in die tijd dat Juda van zijn broers wegtrekt en zijn intrek neemt bij een man uit Adullam. Zijn naam is Hira. Het gebeurt in die tijd. Dan is het altijd de vraag, welke tijd is dit? In Genesis 37 wordt Jozef verkocht naar Egypte afgevoerd. En het verhaal hierna gaat ook over Jozef. Maar dit verhaal in Genesis 38 staat er soort tussen. Het gaat over Juda. En Juda staat er, trekt weg bij zijn broers vandaan. Ik denk dat jullie Juda kennen. Hij staat in het geslachtsregister van Jezus. Hij zit in de lijn van Gods plan. En weet je hoeveelste man hij is in die lijn? Even tellen. De vierde. De vierde in de lijn. En waarom trekt Juda nou weg? Hij gaat weg bij zijn broer, staat er. Weten jullie dat Juda degene is die oppert om Jozef te verkopen en af te voeren naar Egypte? Weet je ook dat hij degene is die naar zijn vader gaat? En hij laat het kleed zien aan zijn vader en zegt, ziet u toch eens dit kleed van uw zoon? Hij bedriegt zijn vader. Hij heeft een bondje met zijn broers gesloten en Jozef laten afvoeren. En Juda zijn vader is ontroostbaar. Staat er ook, zo verdrietig is die. Jacob zijn vader, sorry. En Juda, hij houdt het niet uit. Hij is 17 jaar ongeveer. En hij trekt weg. Weg van zijn vader. Weg van het bedrog. Weg van de confrontatie, van de situatie. Hij kan het er niet meer uithouden in Hebron. En hij daalt af, staat er, naar Adullam, het laagland. Hij vlucht als het ware, zie je dat? Hij kan het niet aan. Hij vlucht door de situatie. Kennen wij dat? Dat we wel eens vluchten in een situatie, in een confrontatie, in iets wat je iemand aan hebt gedaan misschien, of iets wat iemand jou heeft aangedaan. Dat je dan wegtrekt. Weg bij die broer of zuster vandaan. Weg uit de gemeente. Even geen contact, maar even met een grote boog omheen. Ik denk het kenmerk van vluchten, als ik naar mezelf kijk, in confrontaties en situaties, is dat ik eigenlijk niets meer de Heer erbij kan betrekken. Dat iets me dan geraakt heeft. Dat ik gekwetst ben. Dat ik me veroordeeld voel. En dat ik dan vlucht uit die situatie, maar dan ook niet zozeer bij de Heer terechtkomt. En dan kom je in het laagland. We weten wat het laagland is. Het zijn gewoon de dingen van de aarde waar je dan je plezier in vindt op dat moment. Maar het is niet werkelijk dat wat ons vreugde geeft. En wat doet Juda dan? Het volgende vers. Juda ziet, staat er. En zien is in dit verhaal heel centraal. Komt heel vaak voor. Juda ziet de dochter van een Kanaïtische man. Zijn naam is Sua. Hij neemt haar, dochter van Sua, tot vrouw en komt bij haar. Zij wordt zwanger en baart een zoon. Hij geeft hem de naam Er. Daarna wordt zij weer zwanger, baart een zoon en geeft hem de naam Onan. Zij baart opnieuw een zoon en geeft hem de naam Sela. Hij, Jacob, was toen echter nog verder afgedaald in Gezib, toen zij hem baarde. Hij was daar niet bij. Wat zien we hier gebeuren bij Juda? Juda ziet een prachtige vrouw. Hij ziet met zijn ogen een vrouw en hij neemt haar, staat er. Hij neemt haar. Geen overleg, geen gebed. Deze vrouw, die wil ik. Ik neem haar. Het is de geest van het nemen die ik zie werken in dit verhaal. En de vraag die ik mijzelf heb gesteld, en die misschien jullie ook jezelf kunnen stellen: hoeveel neem ik en hoeveel geef ik? Of ik zet hem nog iets dieper neer. Denk je dat je heel veel geeft, maar neem je eigenlijk? Want soms zie je het zelf niet dat je veel neemt. Nemen, wat hoor je daarin? Nemen, het is gericht op jezelf, op je eigen situatie, op je eigen verlangens, op je eigen behoeftes, op je eigen gelijk. Nemen is nooit voor de ander, is nooit dienen, is nooit voor je gezin of voor de gemeente zelfs. Nemen is misschien wel ten diepste dat je wel eens voor iets bidt wat je zelf graag wil krijgen, maar daarbij niet vraagt wat God en Jezus nou eigenlijk willen met jou, met je hart, met je gezin en in de gemeente. En dan kan je zeggen, dat werkt niet bij mij. En ik geloof het niet. Ik kom het tegen. Ik kom het nemen soms nog tegen. En die geest van het nemen is heel goed in zich verbergen. Verbergen in die verborgen plekken van je hart. En dan zie je hem zelf niet. En soms moet iemand anders daar je ogen voor openen. En bij Juda gaat het snel, hè? Hij heeft een vrouw en opeens heeft hij in één vers 3 zonen. Het gaat hem goed af. Hij heeft 3 zonen. Er staat er, Onan en Sela. Er is wachter, Onan is kracht, potentie, Sela is steenrots. En hij heeft toch een prachtig leven. Een mooie vrouw, 3 zonen, maar liefst ingezegend. Denkt hij nog wel eens aan Jacob? Denkt hij nog wel eens terug aan Hebron? Dat is maar 20 kilometer verderop. Het is niet zo ver. Denkt hij nog wel eens aan Jozef? Of overschreeuwt hij dat? Overschreeuwt hij die pijn die eigenlijk in zijn hart wel aanwezig is, met alle rijkdom en pracht die hij nu heeft? En dan staat er in vers 6, en Juda neemt een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene. Let op, hè, dit is de lijn van de geslachten. Haar naam is Tamar. Maar Er is slecht in de ogen van de Heer, daarom doodt de Heer hem. De neemmodus zie je hier doorgaan. Nu neemt hij een vrouw voor zijn zoon. En dit is Tamar, een Kanaïtische vrouw. Haar naam betekent dadelboom of palmboom. Een teken van vrucht. Ik geloof dat het een mooie vrouw is geweest. Van innerlijk en van uiterlijk. En Er, zijn naam was wachter. Hij mag een wachter zijn over dit huwelijk. Maar dat doet hij niet. Want er staat, hij is slecht in de ogen, zien we weer het zien, komt er weer terug, van de Heer. En toen heb ik gedacht, kan dat in ons geloof, in ons hart, dat God ziet dat iets slecht is in zijn ogen, in jouw leven? Zegt de Heer dat wel eens? Tegen mij wel, tegen jou, mag hij dat zeggen? Want weet je wat er wel eens gebeurt? Als je dat gezegd krijgt van de Heer, dan is, althans dat werkt bij mij, dan kan ik in de verwerping schieten. Ik kan in de weerstand schieten. En ik kan ook nog zeggen, ja, maar die en die machten en die omstandigheden, daar komt het door. Mag de Heer soms iets zeggen in ons hart wat niet helemaal recht is in zijn ogen? Mag hij je terugroepen van keuzes die niet passen in de lijn die God met ons voor ogen heeft? Of moeten wij als christenen elkaar met zijden handschoentjes, ja, met zijden handschoentjes met elkaar omgaan? Soms heb ik wel eens dat gevoel dat dat zo geworden is. En dan mogen we zoeken naar hoe we dat wel doen. Want hoe vaak is het niet dat als je iets zegt tegen elkaar of in een huwelijk, dat het dan een beetje harder uitkomt. Of een beetje oordelend. En zo is het ook niet bij de Heer als hij ziet dat iets niet helemaal recht is in je leven. Dan zit er altijd een volle liefde, een volle ontferming in zijn stem. En een volle van kom hier uit, ik wil je hoger opbrengen. Ik wil je tot bloei brengen. Maar goed, deze man, hij sterft. De Heer kan niet meer bij. En dan komt het volgende vers, want Juda staat op. Juda zegt tegen zijn zoon Onan, zijn tweede zoon, kom bij de vrouw van je broer. Vervul je zwagerplicht tegenover haar en verwek nageslacht voor je broer. Het Onan weet dat het nageslacht niet voor hem is. Daarom gebeurt het. Telkens wanneer hij bij de vrouw van zijn broer komt, verspilt hij zijn zaad op de grond om zijn broer geen nageslacht te geven. Judas zegt tegen zijn tweede zoon, vervul die zwagerplicht. En die zwagerplicht is op dat moment heel gewoon in Israël, maar ook in die landen daaropheen. De zwager moet op de naam van de overleden broer een zoon verwekken, die erfgenaam wordt in plaats van de overleden broer, opdat de geslachtslijn doorgaat. Dat is het doel, dat het geslacht doorgaat. En Onan, hij doet heel netjes wat er gevraagd wordt. Hij trouwt met haar, hij heeft gemeenschap met haar. Hij lijkt eigenlijk heel trouw. Maar hij vervult zijn plicht niet. Je ziet het niet in zijn daad terug. Hij kiest voor zichzelf. Hij wil dit niet vervullen, deze plicht. Hij gaat niet in. Onan heeft eigenlijk twee gezichten. Hij is dubbel. Aan de ene kant doet hij wat gevraagd wordt volgens de regels. En aan de andere kant zet hij dat niet door in zijn daad. Ken je dat ook? Dat je soms wel eens iets doet volgens de regels, maar dat er in jouw hart, in mijn hart, iets anders speelt. En wat dan? Ik zeg niet, wederom, dat regels fout zijn. Regels zijn goed. En dit was een plicht. Maar Onan had naar binnen kunnen gaan. En zich kunnen afvragen, waarom wil ik dit niet? Wat zit daar? Waar zit de angel dan? Dat ik dit niet met liefde voor Gods plan, voor die lijn der geslachten kan doen. En Onan gaat niet naar binnen. Wat drijft hem, denk je? Wat drijft hem? Die zoon wordt mede erfgenaam. En Juda is een rijk man. Dus hij moet een grote erfenis gaan delen. En dat wil hij niet. Geld, geld, geld. Wat een geest werkt er ook in ons geld. En in rijkdom. En dat kan in allerlei vormen. Dat kan je merken in dat je vindt dat je tekort hebt. Dan praat je ook altijd over het tekort. Of je kan het merken dat je vindt dat je genoeg hebt. En dan spreek je rijkelijk over wat je hebt. Of je kan het merken in je vrijgevigheid. Of je kan het merken in je krenterigheid. Ik denk dat daar nog heel veel angeltjes soms zitten in ons geld. En Onan komt wel bij Tamar. En Tamar beleeft dit als vrouw, hè? Hij komt wel, maar er staat, hij trekt zich terug en zijn zaad laat hij ter aarde vallen. Er is altijd, ook nu, een geest bezig die niet wil dat het leven doorgaat. Die niet wil dat wij tot leven komen, zoals we in het lied zingen, Jezus leeft en ik zal leven. Deze geest wil het plan van God stoppen, ook hier. Hij houdt het hier tegen. Er mag geen zwangerschap komen. Er mag geen zoon gebaard worden. En als je aan dat zaad denkt, wat hij ter aarde laat vallen, waar Jezus ook over spreekt, het zaad wat ter aarde valt op steen, dan denk je toch als vanzelf aan dat woord van God. Dat woord wat we hier krijgen. Het woord wat je leest. Het woord dat naar je toe komt. Kan dat vrucht dragen in ons of valt dat ook nog wel eens ter aarde? En wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel daarmee dat je al die woorden tot je krijgt, al die woorden hoort en misschien ook nog heel mooi over kan praten met elkaar, maar dat het niet leidt tot ons doen en tot onze daden in de praktijk op de plek waar we zijn. En dat is er nog, maar ga op zoek naar dat het woord levend wordt in je hart, in je ziel, wat je hier vanmorgen krijgt, wat je thuis zingt, dat dat tot leven gewekt wordt in wie je bent, want dan komt dat leven verder tevoorschijn. Waardoor het woord ook ter aarde valt, is soms dat we een heleboel weten. We weten het allemaal te vertellen. We weten zelfs geestelijk hoe het zit, maar het blijft op een afstand. Het komt niet hier. En de weg naar binnen, dat is een weg die ik maak zelf en die jullie zelf maken. En die weg kan je zelf zoeken met de Heer. Dat dat woord naar binnen gaat in je hart. En dat kan ik hier niet voordoen. Ik kan je aanmoedigen om het met de Heer te zoeken. Dat die woorden je raken en dat je merkt als dat woord tot je komt, dat je open komt. Dat er ruimte komt. Dat er troost komt. Dat er dat komt wat dan voor jouw situatie nodig is. En ik zei het al even, hoe is het voor Tamar wat Onan doet? Zij merkt, hij wil geen kind, hij wil geen zoon. Zij merkt, deze man kiest voor zijn eigen belang en niet voor Gods belang. Niet voor de lijn van de geslachten. Ik denk, daar is verdriet geweest. Daar is ook pijn geweest. Daar is eenzaamheid geweest. Maar ik vind het wel mooi dat daar niet over geschreven wordt. En niet over gepraat. En dan staat er ook, wat Onan doet, is slecht in de ogen van de Heer. Daarom doodt hij ook hem. Wat is nou slecht in de ogen van de Heer wat hij doet? Hij vervult niet zijn plicht. Zijn plicht dat die geslachtslijn doorgaat. Zijn plicht naar die lijn naar Jezus toe. Dat hij dat niet doet en voor zijn eigen belang kiest. En dan kan God er niet meer bij. Dat is gewoon een hemelse realiteit. Ook nu in onze keuzes. Als daar keuzes zitten die er absoluut nog zitten bij mij. Voor het eigen belang, dan kan God er soms even niet meer bij. En gelukkig zijn wij zover dat Jezus de weg is gegaan. En dat we weer terugkomen. En dat we verlost worden. En dat er ruimte kan komen. Maar dat is hier niet. God kan er niet meer bij. En ook hij sterft. En dan denk je, Juda gaat zelen geven. Toch de zwagerplicht die vervuld moet worden. Nou moet je eens meekijken. Dan zegt Juda tegen Tamar, ga maar zo lang als weduwe in het huis van je vader wonen, totdat mijn zoon groot is. Judas zegt namelijk, en dat doet hij in zichzelf, anders zal Sela ook sterven, net als zijn broers. Zo gaat Tamar weg, in stilte, met een stil gemoed, naar het huis van haar vader. Zie je wat Juda doet? Waar legt hij de schuld? Die vrouw is de schuld, dat mijn zonen sterven. En hij zegt, ga maar naar je vader. Dan ben ik even een tijdje van je af, denkt hij misschien wel. En dan denkt, misschien vergeet ze dan alles wel. Maar Juda, wees eens eerlijk. Wees eens eerlijk, heb jij niet gezien hoe jouw zonen afdalen? Of zijn het je zonen en mag je dat niet zien? Praat je het goed en wijs je met de vinger naar de vrouw? Ik denk, Juda, kan op dat moment niet zien... En kan op dat moment niet toegeven, mijn zonen gingen de onjuiste weg. Dat doet iets met zijn gemoed. Ik denk dat er echt wel iets van hoogmoed werkt op dat moment, als je dat niet kan toegeven. Als je daar niet eerlijk over kan zijn. En hoe vaak is dat niet moeilijk voor ons? Fouten toegeven. Eerlijk zijn naar hoe het gaat. Ook eerlijk toegeven, nou, dat was het niet, daar ging het even fout. We vinden het allemaal soms nog heel lastig. Hoogmoedig kijkt hij neer op Tamar. Hij zal Sela niet geven. En hij zegt, ga maar. Weer een geest die niet wil dat dat leven doorgaat. Dat Tamar een zoon zal baren. Hier moet het stoppen. Hier zal Gods plan stoppen. En Tamar, ik zei het al, ze gaat. En het vind ik zo mooi. Ze gaat. Ik weet niet of zij Juda's overwegingen heeft gezien. Dat staat er niet. We lezen ook niet dat ze verdriet heeft. Dat ze een gevoel heeft dat ze weggestuurd wordt. We lezen niet dat ze verdrietig is dat ze geen zoon baart. We lezen ook niet haar gevoel dat Onan haar eigenlijk onrecht aandoet. En dat vind ik wel mooi. Daar gaat het dus ook bij mij en jou niet om. En bij Tamar niet om. Het gaat om haar stille gemoed waarin zij gaat met de Heer. En wat ook al in de zangdienst naar voren komt. Hier praat zij niet over. Dit is niet opgeschreven. Terwijl het er misschien wel is geweest. Dan zal ze dat innerlijk met God verwerkt hebben. Dat geloof ik. Als ik aan Tamar denk, dan denk ik als vanzelf aan 1 Petrus 3 vers 4. Zij heeft een zachtmoedige en stille geest. Zij is het die op een God vertrouwt, die ze ergens heeft gehoord en die ze kent. En ze heeft iets van dat plan van God gezien, dat geloof ik. Want anders gaat ze dit niet doen in dit verhaal. Zij staat voor leven baren in haar leven. Maar ze schreeuwt het niet van de daken. En ze gaat het hier niet zelf regelen. Ze laat zich gewoon wegsturen. Ze gaat. Ze had ook geen gelijk bij Juda. Ze had ook naar Juda kunnen gaan en zeggen, weet je wat je zoon heeft gedaan? Ze doet het niet. Ze oordeelt niet. Zij gaat een onderste weg. Tamar wacht. Wacht in het huis van haar vader. Met haar weduwekleed aan. Haar roeping. Haar taak. Haar herstel. Heeft nu nog niet plaatsgevonden. En ze wacht vol vertrouwen. En dat vind ik zo sterk. Kunnen we dat? Kunnen wij dat wachten, vol vertrouwen, als het leven uitblijft, als er even geen ontwikkeling is of geen vooruitgang, als er ziekte is of pijn, als er dingen spelen, kunnen wij dan in stilte wachten, blijven vertrouwen, blijven hopen, blijven uitzien naar de Heer, niet lauw worden. Niet afdalen met een stille, moedige, zachtmoedige geest. Weten dat God zijn plan in zijn hand houdt. Dat hij het nooit loslaat. En dat die gouden draad, die zijden draad, nooit zal breken. In het wachten zie ik dat zij kiest voor een diepere levenslijn. En het enige als ik dit schilder, is mijn gebed. Leer ons dan een Tamar te worden en een Tamar te zijn in situaties. Dan gaat het verder. Het worden vele dagen, moet je eens voorstellen, ook voor Tamar, vele dagen is zij in het huis van haar vader. En dan sterft de vrouw van Juda. Daarna vindt Juda troost en gaat hij naar zijn schaapscheerders, naar Timna. En zijn vriend Hira, daar is zijn vriend weer, uit Adullam, gaat met hem mee. Moet je voorstellen, Juda, een man in de lijn van het geslacht. Hij verliest twee zonen. En hier verliest hij ook nog eens zijn vrouw. Dat is niet mis, hè? Elke keer weer als iemand sterft, komt ook de pijn van al die anderen weer een stukje terug. Hij heeft verdriet. En wat had hij nou kunnen doen? Had hij nog aan die God van Abraham, van Isaac, van Jacob kunnen denken hier? Had hij hier terug kunnen keren naar die God? Nee, Juda zoekt troost. En dat kennen we misschien ook wel in ons leven. Dat we troost zoeken in situaties. En Juda gaat naar Timna. En Timna, moet je weten, dat is een plek waar de Astarte, de koningin des hemels, vereerd wordt. En wat daar heel normaal is, we horen heel veel over het normaal in deze maatschappij. Daar is het normaal dat er tempelprostituees zijn. En dat is in die tijd een normaal wat niet normaal is, zouden wij denken. En toen dacht ik, zijn er dan ook in onze tijd dingen die wij normaal vinden, maar eigenlijk in Gods plan niet normaal zijn? Juda overschreeuwt zijn verdriet, dat geloof ik. Hij heeft een pleziertje verdiend. Hij mag troost vinden. Naar onszelf kennen we dat ook. Als er verdriet is, dat je vindt dat je troost mag vinden in, over wat niet lukt. En ik ken dat. En ergens diep van binnen weet ik, dat is niet de werkelijke troost. De werkelijke troost vind ik alleen bij de Heer, in zijn nabijheid. En soms toch verval je er nog in. Dat ik troost mag vinden in uitgebreid een wandeling voor mezelf maken. En dat kan goed doen, hè? Maar het is de geest waarin iets in je gebeurt. En dat mag je gaan aanvoelen. Of het troost vinden is voor jezelf. Of dat er een andere werkelijke troost is van de Heer. En dan komt Tamar weer in beeld. Als men vertelt aan Tamar, zie, uw schoonvader gaat naar Timna om zijn schapen te scheren. Dan trekt zij de weduwekleed uit, bedekt zich met een sluier, omhult zich en gaat zitten bij de ingang van Enaïm, dat op de weg naar Timna ligt. Zij ziet, haar ogen gaan open hier. Zij ziet namelijk dat Sela groot geworden is en zij was niet aan hem tot vrouw gegeven. Tamar ziet het hier. Juda heeft Sela niet gegeven en hij zal hem waarschijnlijk nooit geven. En dan wacht ze niet. Dan zit ze niet te wachten en blijft open. Zij staat op en ze doet vier dingen. Ze trekt haar weduwekleed uit. Ze bedekt haar gezicht met een sluier. Ze omhult zich met een mantel en gaat zitten, staat er, bij de ingang van Enaïm. En dat is interessant. De ingang kan je vertalen met de opening. De opening van Enaïm. En dan is Enaïm is een dualisch meervoud van Ain. En Ain is oog. Dus zij gaat zitten bij de opening van beide ogen. Dat is de plek die zij kiest. En toen dacht ik, wat wilde zij nu? Wat zal er in haar hart geweest zijn wat zij verlangde? Tuurlijk verlangt zij naar het nageslacht. Maar zou er een dieper verlangen zijn dat zij Juda beide ogen zou willen openen. Beide ogen zou willen openen voor dat plan van God. En willen laten zien, je bent gedaald. We kunnen weer terug. Het plan van God kan doorgaan. Het geslacht kan doorgaan. Het diepe verlangen om de ogen van deze man ook te openen voor dat plan. Ik geloof dat en ik vind dat diepgaand. Een man die jou onrecht aandoet. Die onrecht heeft aangedaan. Daar wil zij de ogen van openen. En Tamar is zeker er niet op uit om Juda te veroordelen. Dat is heel sterk in haar. Ze wijst niet met de vinger. Dat doet ze niet. Haar diepste verlangen is zoals God. God verlangt er ook naar om onze beide ogen te openen. Voor het plan, voor wat hij wil. Maar ook in je hart waar nog dingen zitten. En toen heb ik gedacht, waarom heeft ze die sluier omgedaan? Heel veel verklaringen vertellen dan, zij gaat daar zitten als een hoer, want een hoer heeft een sluier om. Dat heb ik gelezen. En toen heb ik gedacht, als zij daar nou zonder sluier was gaan zitten, was jullie dan naar haar toegekomen? Nee, hij had een grote boog getrokken en was zo weggevlucht. Want die vrouw wilde er niks meer mee te maken hebben. Heeft zij zich gesluierd, zodat hij wel naar haar toe zou komen? En heeft zij iets gehoopt dat ze toen zijn ogen kon openen wat niet lukte op dat moment? Ik weet het niet. En het staat er gelukkig niet. Het staat er ook niet dat zij dit plannetje zo heeft bedacht. De geest heeft daarin gewerkt en de Heer gebruikt mensen in zijn plan iets met hun hart doen. En dan is misschien niet wat zij doen zo bedacht door onze God. Maar onze God oordeelt niet. Onze God gebruikt mensen in zijn plan. En je ziet dat in de lijn van de geslachten. Hij gebruikt een Rahab. Hij gebruikt een Bathseba. Had je die ooit in de lijn van de geslachten neergezet? Als je het zou bedenken. Als je nu bedenkt hoe wij zonen Gods worden. Waar we naar op weg zijn. Ga je dan dit soort daden in die lijn zien? Nee. En toch zijn ze hier gebeurd. En God oordeelt niet. Gods plan gaat door op basis van deze keuze. God is toch zoveel anders dan wij denken, dan wij beseffen. En dat vind ik eigenlijk zo mooi. Dat het brengt mij dat ik denk, oh Heer, laat mij dat nog meer zien. Laat mij u nog meer daarin zien. Nou, dan komt het, Juda komt. Als Juda haar ziet, houdt hij haar voor een hoer, omdat ze haar gezicht bedekt heeft. Hij gaat naar haar toe langs de weg en zegt, kom toch mee, ik wil bij u komen. Hij weet immers niet dat het zijn schoondochter is. Zij zegt, wat zult u mij geven als u bij me komt? Hij zegt, ik zal u een geitenbokje van mijn kudde sturen. Judas ziet, daar is het zien weer terug, een vrouw gesluierd. En hij houdt haar voor een hoer. En dan moet je even weten dat hier het woord hoer is het woord zana. En dat is niet het woord kudosja wat tempelprostituee is. Hier staat zana, een vrouw van lust, een vrouw om te nemen, een vrouw om troost bij te zoeken. En Judas zegt, kom toch mee, ik wil bij je komen. En Tamar reageert, wat zou je me dan geven? Nou, zegt hij, ik geef jou een geitenbokje. Ken je het geitenbokje uit een ander verhaal? Wat Jezus vertelt? De verloren zoon. De oudste zoon zegt tegen zijn vader, u heeft mij niet eens een geitenbokje gegeven. Zal dat naar dit geduid hebben dat die zoon zegt, u heeft mij niet eens dat pleziertje gegund, die misschien mijn andere broer wel allemaal pleziertjes heeft gehad. Ik weet het niet. Hij heeft het wel gebruikt, Jezus, in zijn verhaal. En Tamar hoort hem zeggen, Juda, ik stuur je een geitenbokje. Nou, Tamar is inmiddels goed, maar niet gek. Toch, Zelaya heeft hij ook niet gegeven. Hij gaat dat geitenbokje echt niet sturen. En Tamar zegt, geef me een onderpand. Zij zegt, goed, als u mij een onderpand geeft. En hij zegt, wat zal ik u als onderpand geven? Eigenlijk is hij helemaal monddood, hè? Hij legt het allemaal in handen van de vrouw. Hij doet zelf geen voorstel. Nou, zij zegt, uw zegelring, uw snoer en uw staf die u in uw hand hebt. En hij geeft het haar, komt er bij haar en zij wordt zwanger. Nou, dat is in een paar woorden. Gebeurt hier iets? Nou, dat hou je niet voor mogelijk. Hij geeft het. Tamar vraagt zijn snoer, zijn zegelring en zijn staf. De zegelring zit vaak aan het snoer, om de nek van de man. En weet u wat de zegelring betekent? Dat is het zegel van je geslacht, je identiteit, je naam, voor wie je bent. En in die naam, met die zegel, kan je ook iets doen. Je kan het vergelijken in onze tijd gewoon met je paspoort. Die zegt wie je bent, je identiteit. En je wil absoluut niet dat je paspoort in verkeerde handen valt. Hier geeft hij gewoon zijn identiteit aan Tamar. Voor zijn lust. En dan ook nog zijn staf. Zijn koninklijke waardigheid. Geeft hij zomaar af voor een pleziertje. Leg ik, leggen wij, wel eens onze identiteit in Christus af. Wat bedoel ik daarmee? Dat we afleggen wie we eigenlijk zijn in hem. Hoe gemakkelijk praten of denken we soms in wat we niet zijn, in het negatieve, soms heel veel over jezelf. Maar het is ook wel makkelijk om over de ander zo te praten. Dan hoef je niet over jezelf te praten. Of over de gemeente. Juda geeft ze. En dan gaat het snel. De sluier van Tamar gaat niet eens af. Want Jacob wil geen contact. Geen oogcontact met een vrouw. Hij wil de lust. En Tamar, misschien is ze wel schuchter. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe ze daar heeft gestaan. Je kan dat ook niet invullen, maar ze doet het wel. Op dat moment voor het plan van God, in Gods belang. En zij geeft zich helemaal en gaat helemaal een onderste weg die ik als vrouw niet zou willen maken op die manier. En zij wordt zwanger. En dan staat er, ze staat op, ze gaat weg, legt haar sluier af en kenmerkend, ze trekt haar weduwe kleed weer aan. Haar kleed van rouw. En wat doet Juda? Juda stuurt het geitenbokje door bemiddeling van een vriend uit Adullam. Juda, wat een man ben jij. Je stuurt je vriend. En hij wil dan zijn onderpand terugkrijgen uit de hand van de vrouw. Nou, die vriend, hij vindt haar niet. En dan vraagt hij aan al die mensen van die woonplaats, waar is die hoer die bij Enaim zat? Maar ze zeggen, er is hier geen hoer geweest. Wonderlijk, hè? Juda, ik zei het al. Waar is je mannelijkheid dat je iemand anders stuurt om het op te lossen? Misschien schaamt hij zich diep voor wat hij heeft gedaan. Slaat hij zich wel voor zijn hoofd? Stuur ik ook wel eens iemand anders om mijn problemen op te lossen? Het is maar een vraag. En zijn vriend vindt haar niet. En dan gaat hij vragen daar in die woonplaats. Waar is die hoer? En weet je wat hier nou staat? Waar is de kedosha? Die staat er ook op. Kedosha is heilig. Waar is de heilige? Waar is zij die bij de tempel hoort? De heilige die in dat heiligdom hoort. Die als normaal beschouwd wordt. Dus wat is de conclusie? Wat vertelt Juda aan zijn vriend? Vertelt hij dat hij bij de Sana is geweest of bij de kedosha? Hij vertelt dat hij bij de kedosha is geweest, want dat is normaal en dat is toegestaan. Als hij had gezegd, ik ben bij een Sana geweest, weet ik niet wat die vriend had gedaan. Hij doet zich beter voor dan die is. Hij verdraait het een beetje. Hij doet het een beetje goed voorkomen. Kijk, en dit is heel groot. Maar kunnen wij dat ook niet hebben? De dingen een beetje beter praten. Een beetje anders zeggen dat je er beter uitkomt. Een beetje anders neerzetten dan dat het is. Werkt dat niet bij jullie? Bij mij soms nog wel. Juda verdoezelt hier zijn werkelijke zonde en sluit zijn ogen. En dan, wat gaat Juda zeggen? Die staat er denk ik ook op. Dan zegt Juda, en hier hoor je zijn hart, hè? Wat er eigenlijk speelt in het hart van Juda. Laat zij het onderpand maar houden. Anders zullen wij veracht worden. Zie, ik heb het boekje gestuurd, maar u hebt haar niet gevonden. Hij heeft gedaan wat hij beloofd heeft. Hij heeft voor zijn gevoel goed gedaan. Maar wat staat er wat hij denkt wat er gebeurt? Dat mensen hem verachten. Dat mensen zullen zeggen, wat heb je nou gedaan? Je zeegoring in je snoer afgeven, ben je nou helemaal gek? Daar kan hij dus niet tegen. Hij kan er niet tegen om daarmee innerlijk geconfronteerd te worden. Dat dat niet juist is. En soms werkt dat bij ons ook nog wel eens. Dat ik er even niet tegen kan. Dat ik innerlijk geconfronteerd word met iets wat niet goed gaat. Iets wat een verkeerde keuze is. Iets wat ik misschien even heb afgestaan. Iets waar de vijand in dieper doorwerkt. En dan blijf ik erbij. Elke keuze ligt bij onszelf. Het ligt niet aan een vijand. Het ligt niet aan een omstandigheid. Het ligt aan ons hart en onze keuze met de Heer. En dat dat wel eens misgaat. Ja, dat gaat wel eens mis. En we maken fouten. Maar als we geen fouten mogen maken, dan worden we geen zonen Gods. En dan komen we niet daar. Die weg is niet foutloos. Die weg is niet perfect. Die weg gaat door dalen heen en over hoge hoogtes. En die weg mag je op die manier leren gaan. Juda stopt het hier in de doofpot. En alles wat je in de doofpot stopt, gaat open. Alles wat je in je leven in de doofpot wil stoppen, het gaat op een gegeven moment open. En dat zie je hier, 3 maanden later. Vertelt men Juda, uw schoondochter Tamar heeft hoererij bedreven. En zie, is die weer zien. Zij is ook zwanger door die hoererij. En wat doet Juda? Breng haar de stad uit en laat haar verbrand worden. Wauw, hier voel je een hoogtepunt komen, hè? Breng haar de stad uit. Juda hoort, Tamar is zwanger van hoererij. En dit kind en deze vrouw moeten dood. Hier moet het geslacht stoppen. Dit is echt Gods plan aan een zijden draad. Als hier niet wordt ingegrepen, dan was het hier gestopt. Juda, Juda, Juda. En misschien zeg je dat ook wel eens tegen jezelf. Jij die zelf hoereert, oordeelt nu deze vrouw. Wat een dubbelheid, hè? Wat een gesloten ogen voor eigen zonde. Deze vrouw is slecht, dat wist ik wel. Die andere 2 zonen zijn al gestorven. Herkennen we er iets van in eigen leven? Ik zeg weer, dit is een heel groots verhaal. Maar het wijzen met de vinger. Het oordelen op aarde over de ander. Waarbij het eigenlijk nog waar lijkt ook. Want ze heeft hoererij bedreven. Eigenlijk, als je dat veel doet, kan je denk niet zo goed zelf naar binnen. Het is ook een vorm dat je zelf niet naar binnen hoeft te gaan. Het is makkelijker om te wijzen en om te oordelen dan zelf naar binnen in je hart te gaan met de Heer. En daar te kijken wat misschien nog niet recht is en nog een beetje krom. De ogen zijn gesloten van Juda. En ik heb gedacht, in deze tijd, en dat heb ik al gezegd, is dat je ogen sluit als je niet je fouten mag zien. Als je niet je fouten kan toegeven. Als je het ook nog goed praat. En misschien wel de vijand de schuld geeft. Wij en ik hebben keuzes. Juda kiest hier om te oordelen. Tamar kiest hier om recht te doen. Wat gebeurt er dan? Terwijl zij de stad uitgebracht wordt, moet je voorstellen, die vrouw gaat naar de brandstapel. Die zal verbrand worden. Moet je voorstellen dat je weggebracht wordt. Wat zal er in haar omgaan? Stuurt zij een bode? Ze is nog heel helder. Ze is niet in paniek, maar ze stuurt een bode naar haar schoonvader. Om te zeggen, van de man wie deze voorwerpen zijn, ben ik zwanger. Zij zegt, zie, is die weer. Toch eens van wie deze zegelring, deze snoeren en deze staf zijn. Ik voel hier weer de spanning. Tamar, ze staat. Zij is een daalderboom. Zij is een palmboom. Zij moet loslaten. Ze kan het niet zelf bewerken. Zij stuurt die bode in vertrouwen. Zij stuurt het met de zegelring, met de snoer naar Juda toe. En ergens is er misschien een gebed geweest. Open de ogen van zijn hart, Heer. Open de ogen van zijn hart, dat hij het ziet, dat hij het gaat onderkennen. En ze zegt alleen, tegen Juda laat ze zeggen, zie toch eens van wie dit is. En weet je nog hoe ik begon? De Bijbel is zo mooi soms. Weet je wat Juda zegt tegen zijn vader, als hij dat kleed laat zien? Zie toch eens van wie dit is. Hij krijgt hier dezelfde zin terug. En nu gaan zijn ogen open, op aarde en in zijn ziel. Misschien denkt hij wel, wat ben ik diep gezonken. Hij ziet dat donkere deel van zijn hart. Hij ziet wie hij geworden is in de afgelopen jaren. Misschien denkt hij nog wel aan Jozef en aan zijn vader. Hij ziet hoe hij is afgedaald. Tamar opent hem de ogen door dit te laten zien. Kan dat ook bij ons? Dat iemand, een Tamar, je ogen opent voor het zwarte gat in jouw hart? Of heb je geen zwart gat? Tamar, ze zegt niet weer tegen Juda, Juda, jij hebt zelf gehoord, jij hebt mij gevraagd om mee te komen. Ze zegt niet, Juda, jij hebt je zoon niet gegeven, jij hebt dat niet gedaan. Ze zegt ook niet, Juda, jij moet op de brandstapel, want bij wet mag je geen gemeenschap hebben met je schoondochter. Dus ze had dat net zo goed terug kunnen gooien, terug kunnen oordelen, terug kunnen veroordelen. Zij doet het niet. Ik vind dat zo ontzettend knap. En het is dan echt in mijn Heer, dat wij nog meer van deze geest, die in Tamar werkt, maar die ook in u heeft gewerkt, want u ging ook die onderste weg, u kwam niet van het kruis af, dat die geest nog meer de ruimte krijgt in ons. En Juda herkent ze. Het ultieme moment, Juda herkent ze en zegt, zij staat in de recht. Meer dan ik, omdat ik haar niet aan mijn zoon Sela heb gegeven. En hij had geen gemeenschap meer met haar. Juda erkent. Herkent. En geeft het toe. Zij is goed. Zij is de rechtvaardige. Hier geen gedraai meer. Geen omheen redenaties die hij had kunnen geven. Hij bekent hier eigenlijk schuld. En eigenlijk kan God er dan weer bij. Want hij staat wel in die lijn van de geslachten. En er staan nog meer mannen die hele rare dingen doen in de lijn van de geslachten. Het gaat dus niet om die rare dingen die nog wel eens gebeuren. Het gaat om een hart. En hier kan Juda's hart geraakt worden. Kan hij gaan staan voor het recht en komen er zonen tevoorschijn. En Tamar, ze oordeelt niet. Ze praat niet over het moeilijke en ook niet over de onrecht. Zij is stil. Zij kan wachten. En zij durft ogen te openen. Ik geloof, daar sluit ik mee af, dat wij allemaal als Juda soms een Tamar nodig hebben. Om onze ogen open te breken. Ons hart open te breken. Zodat we stoppen op de wegen naar de diepte. En gaan naar de weg die toekomst geeft. Die hoop geeft. die leven geeft. En heel misschien mag jij en mag ik soms een Tamar zijn voor de ander. En de ander de ogen openen. Maar laat dat wel geschieden als God het zegt. Als hij het aangeeft. Want het moet niet zijn, ik wil een Tamar zijn en ik wil ogen openen. Het is een dienende houding. Wat heb ik geschilderd? Ze oordeelt niet. Ze gooit hem niet op de brandstapel. De onderste weg. Daarin opent Tamar de ogen van Juda. En misschien mogen wij ook soms zo'n Tamar zijn. Amen.